Welkom bij Café de Liefde. De plek waar alles op tafel komt rond liefde, relaties en intimiteit. Ik ben Joey Steur en samen met Jipke Teensma, beide ervaren relatietherapeuten, verkennen we onbesproken vragen en duiken we in de wereld van taboes.
Joey en ik brengen theorie, persoonlijke ervaringen en verhalen rechtstreeks uit de spreekkamer naar voren. Wij brengen licht op thema's rondom liefde, relaties en seksualiteit die vaak onbesproken blijven. In deze podcast komt alles aan bod.
Hey Jipke.
Hey Joey.
Hey, deze week kregen we een bijzondere vraag toegestuurd, waarbij we allebei echt dachten van, oh ja, die komt erg binnen.
Ja, die was echt, herkenbaar misschien wel.
Ja, en vooral omdat het over een thema gaat wat ook heel kwetsbaar is. Het thema waar we deze week over gaan hebben en waar de vraag ook aan gelinkt is, gaat over ontrouw. Dat is natuurlijk al een super gevoelig thema.
Het is beladen.
Het doet pijn. Het brengt veel crisis. En deze vraag was heel passend, omdat je eigenlijk alles van, je voelt dit allemaal in deze vraag. En de vraag is, heb je ooit aan mij gedacht toen je bij die persoon was?
Ja, kijk, er is natuurlijk veel gelaagdheid in deze vraag, omdat het hierbij voor beide personen, maar wellicht woede of schaamte in de vraag zit.
En schuld, niet te vergeten.
Ach, en schuldgevoel, ja.
En verdriet en angst.
En om het bespreekbaar te maken is er zoveel moed voor nodig. Want het is al op tafel dat er een derde partij was. Dat er ontrouw is geweest. En dan nog de vraag stellen, heb je aan mij gedacht terwijl je bij die persoon was? Ja, die komt binnen. Laten we hem een beetje ontleden, want degene die de vraag heeft ingezonden, die heeft waarschijnlijk een proces gehad voordat deze vraag werd gesteld.
Als ik terugga naar de stellen waarbij ontrouw speelt, dan is dit een vraag die heel erg voelbaar is en niet zo snel op tafel komt. Misschien kunnen we een beetje meer verdiepen op het gegeven ontrouw en wat wij in de spreekkamer zien en wat daarin naar voren komt en hoe dat proces zich afspeelt.
Een stukje terug ook, want wat is ontrouw? Want je hebt, ik heb stellen in de spreekkamer waarvan de vrouw seks heeft gehad met een andere man bijvoorbeeld. Verder er geen emotionele binding was. Het was één avond waarbij er dus sprake was van ontrouw. Maar er zijn ook stellen waarbij een van de partners wellicht geen seks heeft gehad met een derde partij, maar emotioneel gezien er echt wel een verbinding is aangegaan. Dus ja, wat zien wij eigenlijk terug bij ons wat ontrouw betekent? Wat zie jij, Joey?
Er zijn heel veel vormen van ontrouw. En ontrouw heeft een betekenisgeving voor iedereen op zichzelf. He, zo zijn er ook stellen of partners die eigenlijk al voelen dat het ontrouw is als er een appje wordt gestuurd, als er een blik wordt uitgewisseld, als er even iets gebeurt, een stukje spanning of een flirt of een fling. Ja, noem het maar op. Er zijn heel veel vormen van ontrouw.
Dus we hebben eigenlijk, om dan een beetje breed te pakken, we hebben zowel fysieke ontrouw, dus met iemand zoenen of seks hebben, en we hebben een stukje emotionele ontrouw, waarbij daar ook weer variaties zijn in, flirten of appen of op online kanalen zitten om daar vervolgens naar links of naar rechts te swipen. Daar zijn dus verschillende vormen ook nog in. Begrijp ik dat goed?
Zo zie ik het wel.
En als we het dan hebben over deze vraag, heb je aan mij gedacht terwijl je met diegene was? Dan heb ik er een beeld bij dat dit niet online was, maar dat er iemand fysiek met iemand een afspraak had. Heb jij datzelfde beeld ook?
Het beeld wat ik bij deze vraag heb is dat degene die dus bedrogen is, het eigenlijk niet kan verenigen dat dit kan gebeuren in hun relatie. Want je hoort er deze vraag eigenlijk van, hoe heb je deze keuzes kunnen maken terwijl je met mij in verbinding staat? Terwijl je met mij in de relatie zit. Dat brengt me terug naar dat als ik een stukje uitzoom en naar ontrouw kijk, wat ik zie bij de verhalen die daar naar voren komen in de spreekkamer, is dat eigenlijk het liegen, het bedriegen en het verstoppen het meest pijn doet.
Ja, oneerlijkheid.
En daar gaat dit over. Het gaat over hoe heb je deze keuzes kunnen maken en mij daar niet in betrokken?
Hoe heb ik jou kunnen vertrouwen in een periode dat je eigenlijk niet te vertrouwen was?
Dit gaat echt over het liegen en het bedriegen en het verstoppen. Dat zit allemaal in deze vraag. Ik denk dat hij daarom bij ons ook zo binnenkwam. Het is een kleine vraag met heel veel impact. Want alle delen van ontrouw zit in deze vraag.
Wat het ook bij mij oproept is, was ik dan niet goed genoeg? Heb je wel aan mij gedacht? Want wij zijn toch samen, of waren toch samen, en waarom zijn deze keuzes gemaakt? Ik begrijp het niet.
Ja, nou ja, precies. En volgens mij begrijpen is een soort van understatement. Het gaat natuurlijk veel dieper, want het doet zo'n pijn. Dat is ook wat ontrouw doet. Het is zo vreselijk pijnlijk. Het is zo kwetsend. Want je zit eigenlijk aan het fundament van de relatie. Het gaat over het vertrouwen wat aangetast wordt. En het gaat over dat de hele verbinding eigenlijk aan diggelen gaat. Want de muren van de relatie storten eigenlijk gewoon in.
En daarbij komend is het ook nog, wat heeft het ertoe geleid dat iemand deze keuze heeft gemaakt?
Hey, want wat zie jij in het als een stel bij jou binnenkomt en een van de twee is vreemd gegaan. Hoe ga jij daarmee aan de slag?
Als een van de twee is vreemd gegaan en dat net aan het licht is, dus dat betekent, de week of een paar weken daarvoor is dit geheim besproken of is men erachter gekomen, dan is er vaak sprake van heel veel emoties zijn er op dat moment gaande. En om in een diepere laag van verbinding te komen tijdens het bespreken, is het eerst echt nodig om die emoties er te laten zijn en dat de bedrogen partij de vragen mag stellen die diegene heeft om woede, verdriet, schaamte, om dat te kunnen vragen aan degene die een affaire heeft gehad of die degene is die de ander bedrogen heeft. Dus dat zal essentieel zijn dat er vanuit de, ik vind het een vervelend woord, maar een soort van slachtoffer, dat daar emoties mogen zijn en dat besproken wordt. En dat degene die ontrouw heeft gepleegd daar dat hoort en er voor de ander kan zijn. Dat is essentieel om verder nog te kunnen bespreken en naar verzoening te komen na een affaire of na ontrouw. Wat zie jij daarin terug? Zijn er fases in?
Ja, zeker. Want het is dat zie ik ook wel. Als er heel veel emoties en pijn en kwetsuur is, dan kan je eigenlijk nog niet echt aan de slag met bouwen of repareren überhaupt. Bouwen ligt veel verder dan repareren nog. Dus het is zeker belangrijk dat je eerst door de pijn heen hebt te gaan. En dat is voor beide partners een ingewikkeld proces. Want het doet voor beide heel zeer. Maar wat je inderdaad ook wel vaak ziet, is dat degene die bedrogen is ook in een stukje een soort van controlekramp komt. Ja, dus er is vaak veel behoefte aan. Denk aan telefoon checken, e-mail checken. Ja, want het vertrouwen is zo aangetast dat de vraag van wat is echt en wat klopt, die leeft ontzettend.
En wat ik ook veel terugzie, is dat soms beide partners, maar meestal één van de twee, echt de vraag speelt, is degene nog wel in deze relatie? Is hij nog wel gecommitteerd om met mij de relatie voor te zetten? Want daar, met een derde partij in ontrouw, Het is een klap op het vertrouwen van, ja, wat is hier gebeurd? Maar ook, zijn wij dan nog wel samen in deze relatie? Wat gaan we doen? Het hele, ja, huis staat op trillen. En men heeft vragen over of het nog wel te herstellen valt. En dat is, ja, essentieel om tot een verzoening te kunnen komen.
Ja, maar daar is die eerste fase of die eerste stap heel belangrijk in. Dat als degene die bedrogen is de ruimte en plek krijgt om ook door die angst heen te mogen gaan en dat het mag bestaan, dat hij of zij gewoon even helemaal opgeslokt is door al deze gevoelens. En dat degene die bedrogen heeft, daar dichtbij bij kan blijven en in aandacht kan zijn. En daar, dus
je moet even op de blaren zitten eigenlijk. Want ook bij degene die bedrogen heeft, spelen ook heel veel emoties van schaamte, schuldgevoel, woede, verdriet. Het is
maar
ook
daar
een
is dan nog geen ruimte voor. Nee. Dus die eerste stap van, oké, ontrouw heeft plaatsgevonden, waarbij bijvoorbeeld zo'n vraag ook gesteld kan worden van, heb je ooit aan mij gedacht terwijl je bij die andere persoon was? Ja, daar moet ruimte voor zijn. Hè? Er moet erkenning zijn dat degene die bedrogen is,
eerlijkheid.
Ja, nou ja, dat diegene helemaal wiebelend is geworden, omdat, ja, omdat je niet meer weet, wat is nou nog echt? Wie zijn wij nu? En wat is waar wat je me zegt? Dus inderdaad, die eerlijkheid is daarin. Nou, die eerlijkheid wordt beproefd, want eigenlijk is die niet meer voelbaar. En die fase, die eerste fase is daarin zo belangrijk. Dus dat de bedrogen, dus degene die bedrogen heeft, ja, dat die door de zure appel heen moet, dat die op de blaren moet zitten. Ja, dat is zo essentieel voor het vervolg van reparatie en herstellen.
En stel dit lukt. Ik heb een stel die, daar was sprake van ontrouw en eerste fase die we nou omschrijven, uiteindelijk was daar berusting. En ik zag dat, nou ja, degene die bedrogen had, die heeft zijn partner echt kunnen dragen om, de vragen te beantwoorden en het vertrouwen te herstellen, dat het, dat ze samen door konden gaan. En toen brak er eigenlijk een soort tweede fase aan voor dit stel van, oké, maar wie zijn wij dan samen? Wat heeft ertoe kunnen leiden dat dit is gebeurd? En daar is ontstond er veel meer ruimte in. Maar ja, wie zijn wij binnen de relatie? Wat maakt ons verder gelukkig? Want wat heeft ertoe kunnen leiden dat er dus uiteindelijk een derde partij is geweest en dat er sprake was van ontrouw? En dat gaf zoveel verdieping voor dat stel om een fundament veel steviger te maken. Ja, zie jij daar in het tweede fase, noem ik het maar, van het herstel. Wat zie jij daar terug in?
Ik zou een stukje teruggaan, want het einde van fase 1, daarin is het wel nodig dat degene die bedrogen heeft echt zijn excuses aanbiedt, echt laat zien dat diegene spijt heeft. Het moet echt benoemd worden, zodat de andere partner het kan horen, kan ontvangen, waarbij het, ondanks dat er heel veel moeite al gedaan is en dat diegene heel dichtbij is gebleven en het goed heeft kunnen dragen en de eigen gevoelens ook even on hold hebt moeten zetten, dan nog is het belangrijk dat degene die bedrogen heeft echt zijn in volle overgave excuses aanbiedt en het aandeel neemt in dit verhaal.
Zodat er vergeving kan ontstaan van de andere persoon.
Ja, uiteindelijk werk je dus naar die verzoening en die vergeving. En dan fase 2, dan komt er echt ruimte om te onderzoeken en te verkennen, ja, wat maakt dat dit is gebeurd in deze relatie. En dat gaat volgens mij veel meer over dat, ja, dan komen eigenlijk de gevoelens van degene die bedrogen heeft veel meer aan bod. Omdat je echt wil onderzoeken van, wat is hier gebeurd? Want het is niet per definitie zo dat je relatie in slecht weer moet zijn of al slecht was of niet goed ging. dat al de enige reden is waarom de ontrouw plaatsvindt. Dat is niet zo. Het kan ook gebeuren als je voelt dat je in een hele fijne relatie zit en dan gebeurt het alsnog. Dus het verkennen en het onderzoeken van, hey, wat is hier voor jou gebeurd? Waar ging het voor jou over? Waar heeft het je geraakt? Wat is de betekenisgeving van de ontmoeting die daar heeft plaatsgevonden? Welk gevoel heeft het jou gegeven? Ja, dat gaat veel meer over een stuk eigen proces. Waarin je
echt in de spiegel inderdaad moet kijken naar wat zijn dan mijn thema's die er uiteindelijk toe hebben geleid dat dit is gebeurd. En als het, nou ja, binnen de sterren die ik bij Praktijk de Liefde spreek, als het lukt om op zo'n kwetsbaar onderwerp, op zo'n zwaar beladen, vaak episode in de relatie, om daar dus te gaan kijken naar, maar wat was dan mijn aandeel? Wat heeft ertoe geleid? Hoe kan ik in de spiegel kijken? Dan is het uiteindelijk echt een stukje verdieping in jezelf en in de relatie om te gaan bouwen samen. Om te weten, oké, dit is wat er is gebeurd. En hier zijn we samen uitgekomen en alle beproevingen die we nog samen 100% in een andere vorm gaan hebben, daar komen we ook samen doorheen. En dat vergt van zoveel liefde voor elkaar.
Ja, dat is zo. Dus ik zou denk ik nog een stukje vertragen, omdat je eigenlijk wil laten zien dat als je, want dat is wel iets wat ik iedere keer weer ervaar, dat ontrouw eigenlijk heel weinig zegt over de derde. Het zegt veel meer over hetgeen wat je zelf, waar je zelf eigenlijk tekort in bent gekomen, of waar je zelf eigenlijk een gemis in hebt gehad. Het is een onvervulde behoefte die bij jou al in het rood is gelopen, waarbij het op een gegeven moment, dus op een gegeven moment is er iemand voorbij gekomen en die heeft er een heel groot licht op die onvervulde behoefte geschenen. Ja, en je valt als een blok, want het is al zo lang onvervuld. En dat stukje is zo waardevol voor de relatie, voor de nieuwe relatie. Want daarmee kan je echt aan het werk. Daar is werk te doen. Maar voor de relatie geeft het heel veel terug, omdat je er dan bewust van bent. Want denk bijvoorbeeld, misschien moeten we het nog duidelijker maken. Want vaak komen die behoeftes uit op een gevoel van, ja, ik voel me al langere tijd niet gezien in een relatie. Of ik voel me langere tijd niet meer geliefd. Of ik voel me langere tijd dat ik er niet toe doe meer in een relatie. Dat ik niet belangrijk ben voor je.
Nou, of ik ben mezelf ook niet meer. Ik ben ook vergeten wie ik was voordat we kinderen hadden, of voordat we gingen samenwonen. Toen, misschien wel onbewust, deed ik andere dingen in het leven die ik mis. En dat, nou, zie ik vaak terug, dat zijpelt er ook een beetje in. Dat is ook een soort patroon waar je dan met z'n tweeën in raakt. En met een crisisperiode word je eigenlijk gedwongen om dan te kijken, oké, maar wat heb ik dan gemist?
En nee, dat is wat zo hoopvol is ten opzichte van ontrouw. Het is natuurlijk een enorme crisis. Hè? Het is niet te excuseren, het is vreselijk pijnlijk, het is ontzettend kwetsend. Maar het hoopvolle daarin is dat als je als stel toe kan werken naar, vanuit stap 1, door de pijn heen, naar stap 2, verkennen en verdiepen. Als de bedrogen partner aangeeft van, ja, die ontmoeting met de ander, ja, dat heeft me echt dit gevoel gegeven. Het gaat echt over een eigen stuk. Hoor je ook vaak terug dat de partner die bedrogen is, daarin eigenlijk wederzijds ook onvervulde behoeftes heeft opgebouwd. En dat is natuurlijk zo waardevol voor het nieuwe verhaal van het stel. Want dan kan je echt gaan toewerken naar stap 3. En dat is echt van, oké, hoe gaan we ons nieuwe verhaal vormgeven? Wat wordt eigenlijk onze nieuwe relatie? Hoe gaan we dat verrijken? Hoe gaan we dat verstevigen? Wat maakt dat wij met elkaar goed in contact blijven en in aandacht blijven? Dat deze behoeftes niet meer onvervuld raken.
En daarmee zijn er, wat ik terugzie, ook zoveel gedurende dat proces moeilijkheden over vrienden en familie die vervolgens adviezen, soms wel ongevraagd adviezen gaan geven in, maar jij bent toch degene die het slachtoffer is in dit verhaal, dus pak je spullen en ga weg. Dat kan soms zo destructief zijn gedurende dat proces, want je bent met z'n tweeën in rouw en in emotie en samen probeer je weer te gaan bouwen. En als op het moment dat dan geliefdes daar volgens een soort stigma mee gaan bemoeien, zie ik terug dat dan soms stellen dan ook gaan twijfelen aan, kunnen we dan weer samen gaan bouwen? Want het voelt goed. We hebben samen heel veel diepgang gehad en thema's besproken die we anders nooit zouden bespreken. We voelen dat we voor elkaar blijven kiezen en gaan onderzoeken wat er nog meer kan. En soms komt er dan dus een niet een ongevraagde mening, maar vanuit buitenaf zoveel.
Ja, oordeel of afwijzing. Of.
En dat maakt het wel moeilijk gedurende het proces voor je twee.
Dus het is daarin belangrijk dat je met z'n tweeën ook in een soort van beschermingsband creëert, waarin je echt besluit van dit is tussen ons tweetjes. En tuurlijk kies je de oortjes uit. Hè, met wie je dit deelt of aan wie je dit vertelt. Maar dat zijn ook degenen die je niet veroordelen. En die blijven, ook al is het moeilijk. Dus het is heel belangrijk dat je met z'n tweeën hier echt voelt van, dit is van ons tweeën en dit is ook een stukje.
We doen dit samen.
Ja, we doen dit samen. En het is ook een stukje intimiteit eigenlijk. Dat je eigenlijk zegt van, wij willen hier doorheen samen. He, voor de relatie, voor wat we hebben opgebouwd.
In goede en slechte tijden. En ja, dit is dan even een slechte tijd. Maar we kiezen ervoor om hier samen doorheen te gaan. Wat andere mensen ook zeggen. Dat is de grootste vorm van liefde die je eigenlijk naar elkaar kan uitspreken. En ook daarin de grootste vorm van commitment en vertrouwen richting elkaar. En die twee steunpilaren, vertrouwen en commitment, is een fundament. Dat zie ik terug in de gesprekken die van stellen die hier uiteindelijk uitkomen en sterker van worden, is het vertrouwen en commitment richting elkaar is alleen maar sterker geworden.
Zie jij dat ook terug in deze vraag? Van, heb je ooit aan mij gedacht toen je bij de ander was?
Het ligt aan het antwoord, maar op het moment dat het antwoord zou zijn, ja, ik heb aan jou gedacht, dan komt daar zoveel ruimte voor verzachting. Want ondanks dat je dus aan degene hebt gedacht, heb je het wel gedaan. Maar op het moment dat iemand zou zeggen, nee, ik heb niet aan je gedacht, dan is het een stukje vertrouwen wellicht wat lastiger om te herstellen.
Ja, dan kom je in een ander verhaal terecht.
Ja. Wat denk jij met deze vraag?
Dus heb je ooit aan mij gedacht toen je bij die ander was? Het is een hele kwetsbare vraag. En ik vind hem ook hoopvol. Want het geeft ook aan dat degene die bedrogen is zich nog steeds kwetsbaar durft op te stellen en die vraag durft te stellen. En wat je ook ziet bij deze vraag, ook al komt er geen antwoord, want heel vaak komt er geen antwoord op die vraag, maar dat je wel ziet dat de partner die bedrogen heeft, dat je echt ziet dat er schaamte is, dat er schuld is, dat diegene het ook vreselijk vindt wat er gebeurt nu. Dus er is heel veel zichtbaar in het non-verbale stuk, wat inderdaad kan helpen om ja te zeggen van, hey, wij gaan aan de slag met de crisis waarin we nu zitten.
Dat er ruimte is voor kwetsbaarheid en niet geen verharding, maakt dat er ruimte is tot verzoening. Hoor ik je dat zeggen?
Ja. Ja, dus ik denk dat dus je voelt in deze vraag, zoals wij beiden al in het begin zeiden, je voelt zoveel in deze vraag. Hij is zo gelaagd. Dus het is eigenlijk een ontzettend mooie vraag.
Ja, en verharding in de stellen waar ik mee spreek, verharding gedurende het proces, dat de muur richting elkaar alleen maar dikker wordt, maakt het proces van verzoening gewoon echt een stukje lastiger. En in een crisisperiode toch elkaar kunnen blijven vinden in kwetsbaarheid en verbondenheid, om te blijven kiezen voor die basis, maakt dat het stellen van deze vragen inderdaad voor veel hoop kan creëren. maar uiteindelijk ook voor veel verwijdering.
Bedankt voor het luisteren van onze podcast. Heb je een spraakmemo of vraag? Stuur het gerust via onze sociale media. Als je zelf aan de slag wilt met liefde en relaties, bekijk dan ons programma op onze website www.praktijkdeliefde.com.